Meneer Atakov is vrijgekomen. Hij heeft 3 jaar in de gevangenis gezeten in Turkmenistan. Is daar vaak behandeld. Mishandeld. Maar hij wou zijn geloof niet afzweren, lees ik. Hij wou ook niet vluchten naar een ander land. Maar op een dag kwamen ze hem halen uit de cel. De bewakers. Ze deden hem met boeien in een auto. En ze reden 8 uur met hem weg. En hij dacht, wat gaat er met mij gebeuren? Wordt dit het einde? En wat bleek, toen stopten ze voor zijn huis. En leverden hem af bij zijn vrouw. Hij was vrij. Dat is echt gebeurd. Het is pas gebeurd. In Turkmenistan. Daar heb je 0,3% christenen. Christenen worden vervolgd. En waarom is deze meneer Atakov vrijgekomen, denken jullie? Door de post, zeggen Andoas. Uit heel de wereld kreeg hij zoveel post dat ze in de gevangenis gezegd hebben, laten we deze man vrijlaten. Maar dan met de schrik erin. U ziet dat poststuren, briefkaarten, ansichtkaarten, naar vervolgde christenen, dat echt helpt. Niet dat hij die post te lezen kreeg, maar hij hoorde dat van de bewaker, dat er weer een stapel post gekomen was. Hij mocht ze zelf niet lezen. En zo heeft God gewerkt, want zo werkt God vaak door de middelen, om deze man vrij te laten. Hij kwam met de schrik vrij. Ze moesten gewoon weer aan elkaar wennen, zijn vrouw en hij. Maar intussen hadden ze natuurlijk nog geen godsdienstvrijheid. Dat hebben ze nog niet daar in Turkmenistan. Het lijkt sprekend op de handelingen der apostelen. Vindt u niet dit verhaal? Apostelen zijn gearresteerd, in de gevangenis gezet, worden verhoord. Maar mogen met de schrik vrij, hebben we gelezen. Ze kregen wel een spreekverbod. Ze mochten niet verder meer spreken over die Jezus. Maar ze hoefden ook niet in de gevangenis te blijven. En wat doen ze dan? Dan gaan ze naar de broeders en de zus, brengen ze daar verslag uit. Wat er allemaal gebeurd was. Wat er op het Sanhedrin gebeurd was. Hoe het gegaan was. En dan houden ze een gebed. Ik zou bijna zeggen een gebedssamenkomst. Een speciale gebedssamenkomst. De niet veroordeelde broeders en zusters bidden samen met de veroordeelde, maar vrijgelaten broeders. Laten wij vandaag ook een klein beetje zo'n gebedssamenkomst houden voor de verdrukte kerk. In Turkmenistan, in Irak, daar zit nog een man gevangen. Deze dagen wordt over zijn leven beslist. Godslastering in een islamland. Een Ayub Masih, een Pakistani. In de hele wereld wordt door christenen voor hem gebeden. Dat de doodstraf niet zou worden voltrokken. Een gebedssamenkomst. En wat bidden ze dan? We luisteren. Hoor maar. Gij Heere, schepper van hemel en aarde en van de zee. Je denkt, wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, hij is dus de Almachtige, bedoelen ze te zeggen. God Almachtig, u kunt toch helpen en ingrijpen. U bent toch de Almachtige. Heel de wereld komt uit uw hand. En dan citeren ze Psalm 2, en dat is onze tekst. Die door de Heilige Geest bij monden van David gezegd hebt, waarom woedende heidenen, waarom spannen de volkeren samen en de koningen erbij tegen de Heere en tegen zijn gezalfde? Waarom? Heere, waarom? Waarom worden christenen toch telkens vervolgd? Wat bezielt die mensen allemaal in die dictatoriale landen? Waarom zijn ze op veel plaatsen in deze wereld zo tegen de christenen? In Soedan, in China, in Noord-Korea. Want dat wordt wereldwijd gedaan, de vervolging. Ook nu nog, nu juist misschien wel. Heren, waarom? Het is ook zo bitter. Want de apostelen hebben niks verkeerds gedaan. Het enige wat ze deden was iets goeds. Ze stonden voor de rechter omdat ze een kreupel mens hadden genezen. Die christenen overal, die doen toch niks verkeerd, Heer. En waarom worden ze dan altijd gepakt en vervolgd of bedreigd? Hier niet, gelukkig niet. Ik kom daarop terug. Laten we er dankbaar voor zijn. Maar we leven mee met daar, vandaag. Maar er zit ook iets troostvols in die psalm 2. Het is een vondst, die psalm. Hoe vind je zo'n psalm? Het slaat er precies op. David werd ook al vervolgd. Het is dus niks vreemd wat ons overkomt. Zelfs de man naar Gods hart werd vervolgd. En de eeuwen door. Het hoort bij het volk van God zijn. Het is niet iets toevalligs. Het is iets wat er wezenlijk bij hoort. Ook in een vrij land, zullen we zien. En dan is het troostvol als je een psalm vindt die daarover gaat. Hebben jullie ook wel eens misschien. Je zit in nood, je weet niet wat je doen moet. Je leest iets in een psalm, in een dagboekje misschien. En je zegt, nou nee maar, dat lijkt er sprekend op. Dat is nou precies wat ik beleef. Dat is een geweldige bevestiging. Laat zei een meisje, die dat ook beleeft, tegen mij, onwijs bevestigen, dominee. Ja, onwijs bevestigen. Als je in een psalm iets vindt wat je zelf beleeft. Alleen, het was toch wel anders in Davids tijd. David was koning van Israël en hij klaagt over de buurvolken, de buurlanden, die hem aanvallen. Toen hij de ark naar de tempel bracht, deden de Filistijnen al een inval. Later is er een verbond van Syrië en Ammon tegen de koning van Israël. 2 Samuel 8. En ze zeggen tegen elkaar, jongens, laat ons hun banden verscheuren. Laat ons hun juk afwerpen. Wij willen niet langer vazallen zijn van die koning van Israël. We willen van hem af. We willen van Israël af. Je zou bijna aan de Arabische Liga gaan denken. In onze tijd. Laat ons hun banden verbreken. En David moet dan een tweefrontenoorlog voeren. Weet u hoe het in de psalm afloopt? Dat staat hier niet bij. Maar er staat die in de hemel woont, die zal lachen. Die denkt, wat een gewriemel daar op aarde. En dan wordt hij boos en dan zegt hij, ik zal ze. En dan zegt God, ik sta achter mijn gezalfde koning David. Die heb ik gezalfd over Sion. De herdersjongen. Gezalfd door Samuel. Dat is mijn eigen werk. Volgens mijn eigen besluit. En ik geef die volken aan u, zegt God tegen David. En jij mag ze verpletteren. Maar ze krijgen nog een laatste kans, een laatste appel. Hoor volken, luister. Koningen, kus de zoon, opdat hij niet toorne. Maar dat antwoord staat hier niet bij. Hier wordt alleen de vraag geciteerd. Waarom toch, heren? Waarom woeden de heidenen? En bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Hier is het meer de hartekreet. En hoe passen zij dat dan toe? Luister maar. Inderdaad, zeggen ze in hun gebed. Inderdaad zijn in deze stad Pilatus en Herodes vergaderd. En je denkt, wat hebben die er nou mee te maken? Pilatus en Herodes, ze hebben toch alleen voor het Sanhedrin gestaan? Pilatus heeft hier toch niks mee te maken? Jawel, want ze denken aan Jezus en niet aan zichzelf. Ze denken in de eerste plaats aan Jezus die veroordeeld is door Pilatus en Herodes. Door het Sanhedrin verwezen naar Pilatus. Ze denken dus nog aan de Heere Jezus. Die kunnen ze maar niet vergeten. Die is voor ditzelfde Sanhedrin geweest. Die heeft op dezezelfde plek gestaan. Die is hier wegens godslastering veroordeeld. Uw heilig kind Jezus, zeggen ze. Wat hebben ze met hem gedaan? Ze hebben hem afgevoerd naar Pilatus. En die stuurde hem weer naar Herodes. En die stuurde hem weer terug. Ze wilden er allemaal van af. Maar ze hebben allemaal samen gezworen. Tegen die ene. Uw heilig kind Jezus. En je proeft de liefde voor de Heere Jezus. U ook? Jij ook? Dat je zegt, wat hebben ze toch durven doen aan onze lieve Jezus. Uw heilig kind. Wat hebben ze hem aangedaan? En het Sanhedrin spande samen met die stadhouders. Met die vijanden. Ons eigen volk collaboreerde met die vijanden om van Jezus af te komen. Daar heb je nou die samenspanning, die samenzwering. Het gaat tenslotte bij alle partijen in een monstercoalitie om Jezus. Tegen Jezus, tegen God, tegen uw heilig kind. Die wij zo hoog hebben, die wij zo lief hebben. En wat hebben ze aan hem gedaan? Ze hebben hem gekruisigd. Maar dat zeggen de apostelen niet in hun gebed. Ze hebben gedaan wat u, God, in uw raad tevoren had besloten. Want het is God niet uit de handen gelopen toen Jezus gekruisigd is. God heeft het kwade van die kruisigers, van die soldaten, van die vergaderingen, van die stadhouders, het kwade ten beste gekeerd. En zo is Jezus de redder van het volk geworden. Net als Jozef. Het kwaad wat de broers hem aangedaan hadden, heeft God ten beste gekeerd. Om een verlosser te kunnen worden van dat eigen volk. Zo is God het kwade ten beste. En zo is het heil geschied. Zo is alles gebracht. En daar leven wij van. Daar teren wij op, daar getuigen wij van. Heere God. Zo houden ze dus een gebedssamenkomst. Ze denken niet in de eerste plaats eraan dat ze zelf vervolgd worden en verdrukt of bedreigd in elk geval. Maar ze worden erdoor herinnerd aan wat ze met Jezus de meeste gedaan hebben. Want inderdaad, die tegenstanders, die zien achter deze christenen, Johannes en Petrus, zien ze de gestalte nog weer opdoemen van die Jezus die ze hadden gekruisigd. En inderdaad, waar de christenen zijn, is Christus in de buurt. En dan passen ze deze psalmen ook op zichzelf toe. Nu dan, heren, hoor naar hun dreiging. Hoor naar hun dreiging en geef uw knecht vrijmoedigheid. Want ze hebben het ook op ons gemunt. Als ze Jezus niet meer kunnen pakken, dan hebben ze het op zijn discipelen voorzien. Want die horen bij elkaar. Wat zal Jezus later tegen Saul zeggen? Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Als je aan mijn discipelen komt, kom je aan mij. Want mijn discipelen, mijn gemeente, zijn mijn lichaam. Als je aan mijn lichaam komt, kom je aan het hoofd. aan mijzelf. Misschien heeft Paulus zo wel ontdekt dat de gemeente het lichaam van Christus is. Heeft hij mij zijn bekering misschien al ontdekt? Waarom vervolgt gij mij? Wie aan de christenen komt, komt aan Christus. En dat moeten die vervolgers bedenken. En onbewust of bewust bedoelen ze natuurlijk ook aan Christus te komen. Ik denk altijd, Heere God, waarom moet dat nou? Waarom grijpt u niet in? Waarom staat zo'n man daar in Irak, machteloos voor zijn rechten? Hij heeft niks gedaan. Hij heeft ook naar zijn eigen besef Allah niet gelasterd. Maar toch wordt hij daarvan beschuldigd. Heere, waarom grijpt u niet in? Heere, waarom laat u dat gebeuren? Ik hoorde nog iets anders van Korea. Dat is Noord-Korea. Schrikt u niet. Daar doen ze het zo. Dan vraagt de juffrouw op school aan de kindertjes. Jongens en meisjes, hebben jullie thuis ook zo'n zwart boek? Ja, zeggen sommigen. Anderen weten het niet. Zegt de juffrouw, weet je wat? Vraag jullie dat aan je ouders of jullie ook zo'n zwart boek hebben. En breng het dan de volgende keer eens mee. Kunnen we eens kijken. Kinderen komen thuis en zeggen tegen papa en mama. Papa en mama, de juffrouw vraagt of wij zo'n zwart boek hebben. Hebben wij dat? Ja hoor. Willen ze dat dan zien? Ja, dat wil de juffrouw eens zien. Nou, komen ze op school. Zeggen ze, juf, ja hoor. Sommigen, sommigen niet. Oh, zegt de juf, fijn dat jullie eraan gedacht hebben. En iemand laat zo'n zwart boek zien en ze kijken daarnaar. En als de kinderen dan weer van school thuis komen, dan zijn de ouders er niet meer. Inmiddels opgepakt door de politie. God beter. Waarom woeden de heidenen en bedrijven de volkeren ijdelheid? Waarom is het gemunt op Gods knechten en kinderen en op hun kinderen? Wat intens gemeen. Heren, waarom? Wat zit daar toch achter? Ze doen niks. Ja, en dan zegt Jezus, die geeft het door aan de vervolgers. Waarom vervolgen jullie mij? Waarom hebben jullie op mij gemunt? Wat zit daar nou toch achter? Jullie doen jezelf kwaad. Jullie doen jezelf pijn en mij erbij. Waarom? Ja, zeg dat. Waarom? En dat is telkens in de geschiedenis zo geweest. Bij de Inquisitie bijvoorbeeld. Dat is de kerkelijke rechtbank die bekeek de ketters. Of ze ketters waren. Die zouden nooit iemand ter dood veroordelen. Dan leverden ze die uit aan een sterke hand, aan de overheid. En die voltrok dan de brandstapel. Dus daar werkte kerk en staat samen, broederlijk samen, tegen Gods lieve kinderen. Maar laten we niet alleen naar anderen wijzen. De hervormde synode heeft in 1834 ook de politie ingeschakeld. En dominee de Kok laten oppakken. In de gevangenis. En daar zong dominee de Kok zijn psalmen. Ook onze synode heeft zich eraan bezondigd toen. Samen te werken met de overheid. Om af te komen van Gods lastige kind. Wij leven in een vrij land. Dat is geweldig. Wij leven in een democratie. Wij hebben dat niet gelukkig. Wij leven in een rechtsstaat. En laten we er zuinig op zijn en dankbaar voor zijn. Maar ook daar spant het soms. Je kunt een christelijke coalitie hebben. Vroeger, je kunt ook een niet-christelijke coalitie hebben. Paars, socialisten en liberalen, vijanden van elkaar, die hebben toch maar een gelegenheidscoalitie gesloten om de christelijke normen en waarden weg te werken. Nu heeft God er gelukkig in geblazen. Maar heb ze door. Nog dichterbij. Hoe is het op je werk? Hoe is het met u op de zaak? Och, ze hebben daar wel respect voor, mijn geloof hoor. Ja, dat is anders dan 10 jaar geleden hoor ik. Toen was je achterlijk, nu hebben ze er best respect voor. En laten we er zuinig mee zijn en dankbaar voor zijn. en de mogelijkheden benutten. Maar let wel, als u echt zou zeggen waar het op staat en hen niet vrij zou laten, je moet ze wel respecteren natuurlijk en in liefde mee omgaan, maar echt zou waarschuwen als ze verkeerd leven en echt zou nodigen tot het heil en echt zou zeggen dat er buiten Christus geen heil is, dan is de sfeer op de zaak niet zo leuk meer hoor. Wij zijn vrij en daar danken we God voor, maar misschien komt het ook wel omdat we zelf zouteloos geworden zijn. Zou best kunnen. Denk het wel eens. Ik ook hoor, net zo goed. Jezus zegt, zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. En dan zegt hij, gij zijt het zout der aarde. De vervolgde kerk is het zout der aarde. Als het zout smakeloos wordt, kun je het net zo goed weggooien. Heb je er niks aan. Dan hoeft er niks vervolgd te worden. Want er is niks meer. We zijn ingepakt. We doen gewoon met alles mee. Of we houden onze mond. We willen de verhoudingen niet bederven. Want we zijn ook postmodern geworden. Ieder het zijne, nietwaar? Wij respecteren hen omdat zij ons respecteren. En respect is belangrijk hoor. Maar het getuigenis mag niet ontbreken. En als getuigenis klinkt wil ik het nog eens zien. Hoe tolerant die postmoderne collega is. Wij leven in een vrij land, ja. Gelukkig, godzijdank. We zijn bevrijd van de dictatuur. Wat hebben we met de vrijheid gedaan? Paulus zegt, gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees. En daar doen we met elkaar fors aan mee. In ieder geval laten we het om ons heen gebeuren. Ik protesteer niet. Als ik alles zie en hoor, wat tegenwoordig te horen en te zien valt. Je kunt voor geen stoplicht staan. Je kunt in geen bushalte staan. Of je wordt gebombardeerd. Je moet het allemaal mooi en goed vinden. Wat de wereld mooi en goed vindt. We zijn ingepakt. En we zijn naar mijn gevoel verder weg dan we denken. En het is gemunt op ons, op de jeugd. Ze willen ons kapot maken. Waarom woeden de heidenen? De duivel kan ook als een engel des lichts komen. Heren, waarom? Het is een test voor ons en een spiegel voor ons, die vervolgde kerk. Als ik dat lees en hoor van zo'n man in Turkmenistan of in Pakistan, dan ga ik door de grond. Dan ben ik beschaamd, want ik had diezelfde vrijdag toen de gebedsdienst was, een hele nacht gebed, had ik een andere vergadering. Dan zat ik weer over binnenkerkelijke dingen te discussiëren. Als ik dan hoor waar de christelijke kerk wereldwijd mee bezig is, dan denk ik, daar moeten we goed naar luisteren. Waar zijn we mee bezig? In dit landje en in de kerken van dit landje. Het is ook beschamend. Die man heeft daar alles voor over. En wat heb ik er voor over? Die man zit 3 jaar en wordt mishandeld. Maar verloog het niet. En wij? Ik vind er ook een stimulans in zitten. Dat ik denk, wij voelen ons diep verbonden met de verdrukte en vervolgde kerk. Omdat het één lichaam is. En dat stimuleert ons om weer trouw te worden. Om hier op onze post te staan. Om niet in te leveren. Om Christus te beleiden. Die vervolgde en verdrukte kerk is ook een toets voor ons geloof. Of ons geloof echt is. Jezus zegt, er zijn mensen die als de verdrukking en de vervolging komt, dan is het voorbij. Tijdgeloof noem je dat in de boekjes. Maar dat is eng. Tijdgeloof. Zou ik hier nog staan als ik straks buiten gearresteerd kon worden? Want de voorgangers pakken ze natuurlijk het eerst. Zou ik dan nog durven? Ik weet het niet van mezelf. Zou u nog naar de kerk gaan als u daar buiten gearresteerd zou kunnen worden? Jullie? Wat zou er van overblijven? Hoe groot zou de kerkgang dan zijn? Als de verdrukking of de vervolging komt, worden zij terstond geërgerd. En nou krijg je dat niet van tevoren hoor, martelaars genade. Ik vertrouw dat God de zijne in stand houdt. En de meest bange mensen zijn dan soms verrukkelijk toegewijd en trouw. Dan krijg je, als het zover is, krijg je die martelaars genade wel, denk ik dan. Van al Gods kinderen, denk ik dan. Je hebt ook niet van tevoren stervensgenade, nietwaar? Ook als we in vrede en vrijheid mogen leven en sterven, weet je ook niet van tevoren hoe je het op je sterfbed zal maken. Weet je echt niet van tevoren, maar dat krijg je ook niet van tevoren. Dat hoef je ook van tevoren niet te hebben. Stervensgenade. Nu heb ik levensgenade nodig. Straks stervensgenade. Ik weet niet hoe ik dan zijn zal en u en jij ook niet. Maar we moeten wel nu weten of het geloof echt is. En dat kun je nu wel weten. Dan moet je nu weten of je geloof geen tijdgeloof is. Of je geen meeloper bent. Kan zelfs in de stad. Zelfs in een mentale keusgemeente. Dat je toch een meeloper bent. Niet echt geraakt, getrokken, herboren tot een levend geloof. Tijdgeloof, omdat je ouders geloven. Tijdgeloof, dat kan. En dat is een spiegel. Ik kijk in de spiegel. Herken ik mijzelf in, nou, pak weg, Petrus en Johannes hier. Herken ik iets in mijn eigen leven van deze mannen? Wij hoeven geen apostelen te wezen hoor, dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar neem nou zo'n Petrus. Herken ik mij in zijn belijdenis? Gij zijt de Christus. Waar zullen we anders heen gaan? Of herken ik mij als Petrus de meeste verloochent en vloekt, maar naar buiten gaat en bitter weent? Herken ik iets van droefheid naar God over de zonde? Herken ik iets van de blijdschap als Jezus na de opstanding tegen Petrus zegt: hebt gij mij lief? En Petrus zegt: ja, Heer, ondanks alles, toch. Dan heb je van die herkenningen bij mensen in de Bijbel, Petrus en Johannes, mensen van gelijke beweging als wij. En dan is het echt. Dan is het echt. Als je jezelf herkent in het echte geloof van de heilige. En dan mag je vertrouwen dat God je bewaart tot het einde. En dat hij je stervensgenade geeft. Of de verdrukte kerk, martelaarsgenade. Bid om het ware geloof. Want alleen het echte geloof blijft. Wat nu? Wat bidden ze tenslotte? Ze bidden tenslotte: geef uw knechten vrijmoedigheid. Geef dat wij ons niet houden zullen aan het spreekverbod. Geef dat we burgerlijk ongehoorzaam zullen zijn. Ja. Want je moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Heere, geef ons vrijmoedigheid. Dat we niet stiekem onze mond gaan houden. Want als we onze mond houden, dan is er niks aan de hand. We worden niet in de gevangenis gezet als we onze mond houden. Geef ons vrijmoedigheid, Heere. En geef ook tekenen en wonderen ter genezing, bidden ze erbij. Heere, wil u nog een kreupele genezen? Heere, wil u nog eens om doen? Dat ze het mogen zien, het Sanhedrin en het volk. Ze blijven dus bidden voor het volk. Ze blijven bidden voor hun vijanden. Het zijn dus beproefde christenen die hier bidden. Ik hoor dat verdrukking en vervolging ook beproeving betekent. En ons gelouter door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Vervolging is niet alleen maar een kruis en een last. Je hoort mensen zeggen: wij zijn erdoor geoefend. We zijn er dichter door bij God gebracht. Dominee Overduin zei na de oorlog wel eens, als hij een andere tegenkwam die in het concentratiekamp gezeten had, verlang jij er ook wel eens naar terug. Daar was de hel, maar ook de hemel zo dichtbij. Zijn niet de slechte tijden als je vervolgd wordt of op een andere manier door de beproeving heen gaat? Misschien door heel andere dingen. U mag erbij wel aan uw eigen dingen denken hoor. In het gezin, in het huwelijk, in de gezondheid. Niet zo makkelijk allemaal hè. Ach, wat is er allemaal in een gemeente te koop aan pastorale zorg. Maar het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, zingt een psalm. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw God zou leren. Op het moment zelf is het niet leuk, zegt de Hebreeënbrief, maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Achteraf zeg ik, dank u wel, Heer. Verdrukking heeft ook een verborgen zegen in zich. A blessing in disguise, zeggen ze in Engeland. Gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. En dat is misschien, of wel zeker, Gods bedoeling met al die druk. Dat is Gods bedoeling. Zo wil hij ons beproeven. Zo wil hij ons louteren. Het is helemaal niet zo slecht. Maar als hij ons daar maar draagt daarin en vasthoudt. En hier bidden ze dus ook voor de vijanden, zei ik. Hier bidden ze voor de anderen. Hier bidden ze of God het kwade ten beste wil keren. En ze gaan naar de zuilengang van Salomo en ze staan daar weer. Of op straat, op een plein, te zingen en te getuigen. Dat is toch wat? En God gebruikte later ook het sterven van Stefanus, de eerste martelaar, om Saulus te roepen, de eerste grootinquisiteur. En God heeft de vervolging van Stefanus gebruikt om het evangelie over de grens te krijgen. En zo gebruikt God vaak de verdrukking in deze wereld van de kerk voor de groei van de kerk. De kerk groeit vaak tegen de verdrukking. Dat hebben we in Korea gezien. Dat hebben we in China gezien onder het communisme. Daar is de kerk meer dan ooit gegroeid, juist in de tijd van Mao Zedong. Ze zeiden het nog in de oude kerk al, het bloed van de martelaars is het zaad van de kerk. God gebruikt dat. De duivel doet het, de volkeren doen het, de koningen doen het. God doet het niet. God doet het kwaad niet. Ik geloof er niks van. De volken die woeden. En de koningen spannen samen. En daar zit de duivel achter die het kapot wil hebben. Maar God gebruikt dat. Keert dat ten beste. Keert dat om. En gebruikt dat voor zijn heilige doeleinden. Voor de voortgang van het heilig evangelie. Wonderlijk zijn Gods wegen. Zo is Paulus de eerste apostel geworden. De eerste grootinquisiteur. En telkens lees je dat. Schiet mij nou te binnen, ik had dat gelezen in de Sovjet-Unie een paar jaar geleden. Daar maakten ze een feestje om de godsdienst bespottelijk te maken. Met bierflessen en kratten en ze zouden ze nog eens een mis opvoeren en een van die mensen, een toneelspeler, die zou dan het Onze Vader opzeggen. Tussen die kratten en die bierflessen in. En op het moment dat hij begint met Onze Vader op te zeggen, slaat het bij hemzelf in. Zwijgt hij en loopt hij huilend weg. De bedoeling was om de godsdienst bespottelijk te maken. En God gebruikt het. Om zo'n man in zijn kraag te gaan. Zo keert God het kwade ten beste. En je weet maar niet wat God er allemaal mee voor heeft. Laten wij hier in vrijheid genieten van de vrijheid, dankbaar zijn voor de vrijheid, maar niet de vrijheid gebruiken tot een oorzaak voor het vlees. En laten wij op onze post blijven. Ik eindig met psalm 2 zoals psalm 2 zelf eindigt. Weet u nog hoe de psalm eindigt? Die eindigt met kus de zoon opdat hij niet toorne. Dus die koningen der aarde, die zullen straks verpletterd worden, maar ze krijgen eerst nog een ultimatum. Koningen der aarde, buigt u voor deze koning. Lever je wapens in, kniel voor hem, kus de zoon, opdat hij niet toorne. En gij op de weg zou vergaan, als een toren maar een weinig zou ontbranden. En in dat appel mag u zich ook verheugen. Kus de zoon. U mag de Heere Jezus kussen, met eerbied gesproken, die u wordt verkondigd en aangeprezen en tot u komt is hem. Die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Die zijn leven gaf tot een losprijs voor velen. Die mag je kussen, dat wil zeggen, welkom heten. Fijn Heere Jezus dat u gekomen bent. Mag ik bij u horen? Mag ik met u ruilen? Mag ik uw discipel worden? Mag ik door u een kind van God worden? Het ultimatum. Voor de toren losbarst. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. Hoor je dat? Jongens en meisjes. Meneer, mevrouw. Heb u de zoon al eens gekust in uw leven? Niet? Dan mag het vanavond. Deze lieve Heere Jezus Christus. Die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren was. Die mag je zomaar een kus geven. Om hem te verwelkomen. En om te delen in zijn heil. Om je zijn heil. Zo stilletjes weg en ontroerd. Toe te eigenen aan je eigen ziel. Amen.